Nou, ga je gang.
Nou, dan had hij weer.
Ja, nog een keer.
Moet ik al lezen nu?
Ja.
Je luistert naar Makers Radio.
Een podcast over wetenschap en cultuur uit de Leidse regio.
Met Richard den Haring en René van Es.
Dankjewel. Misschien kon jij het net zo goed.
Ja, tuurlijk.
Nee, Bien, nee jij deed het zo goed.
Ik zal het nog één keer voor je doen, hè.
Testen 1, 2, 2, 2, 2.
Waarom heb je me meegenomen naar het strand van Noordwijk?
Nou, omdat deze plek en deze dag heel goed aansluit op ons thema.
Je ziet die mensen daar, een mannetje of 1000. Mm-hmm. Ze dragen een bikini of zwembroek, sommigen ook een badjas. En dat is best fris, zo op de eerste dag van het jaar.
Weet je op de neer, spring weg op. Handjes in de lucht, spring weg op. 2, 4, 3.
En dan trekt iedereen een harde sprint met ijskoude water in.
Zo, hoe heb je het ervaren?
Nou, super. Eerste keer. Maar koud, koude voeten.
Ja. Koude rillingen.
Oeren. Ja. Ja.
Het ging allemaal tintelen. Een beetje alsof je allemaal kleine steken in je benen kreeg. En dat was wel naar. Maar wel heel gaaf.
Hoe ging het?
Ik was niet op tv.
Huis, geen tv hoor.
Ik op radio of zo.
Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik net, nou ik denk een minuut of 5 in het water heb gelegen, lekker rondgezwommen en op een gegeven moment voel je er echt niks meer van.
Als je erin ligt, dan lig je erin en dan maakt het ook echt niet meer uit.
Ik ga me even afspoelen, volgend jaar weer.
Ja, dat zien we dan wel.
Succes jongen.
We zijn nu een half uurtje verder en de deelnemers drinken warme chocomel of eten snert. Het is natuurlijk een hele uitdaging, zo'n frisse duik. Maar wat als kou echt lijden wordt?
En dat is gelijk het thema van deze eerste Makers Radio, kou lijden. Je hoort 3 verhalen waarin mensen op de proef worden gesteld door extreem lage temperaturen. Voordat we beginnen, even aan jou de vraag. Ben jij een wintermens of een zomermens?
Nee, zomer. Ja, absoluut. Ja, ik hou van warme zomeravonden, lekker lang licht, op een terrasje, parasolletje.
Wijntje. Drankje erbij zeker?
Wijntje of biertje, heerlijk. Mm-hmm. Ja.
Maar ik ken iemand die zal niet zo snel aanschuiven op het terras.
Nou, ik klaag überhaupt niet over koud. Ik heb de pest aan warm weer.
Oké. Okay.
Daar kun je niks tegen doen, dan moet je een overgeven. Dat vind ik erg lastig. Een kou, daar kun je wat tegen doen. Je kunt gaan bewegen, je warm aankleden. Dus ik heb van de kou minder last dan van de warmte, denk ik.
Want wie is dit?
Dit is Peter. Woont in Oegstgeest.
Dag, goeiedag. Peter Boogaard.
René van Es.
Kom binnen.
Ik ben Peter Boogaard.
53 jaar.
In het dagelijks leven ben ik getrouwd met Ali en ik heb 3 kinderen, waarvan nog eentje thuis woont.
Peter is een actieve, opgewekte man.
Ja, ik ben je net gaan bellen. Of ja, vergist dat of niet, maar...
Hij werkt als toxicoloog bij een grote oliemaatschappij.
Op de medische dienst.
Wil je wat drinken?
Heb je koffie?
Ja, dat kan ik zo zitten.
Maar goed, dat die kouliefhebber is, is dat de reden dat je bij hem op de koffie bent?
Dat ook natuurlijk, maar er is meer. Peter is bergbeklimmer.
Ik geloof ik 20 was ik toen voor het eerst met mijn ouders de berg in ging wandelen. En in 83 ben ik voor het eerst meer serieuze dingen gaan doen over gletsjers. Dus dat is 30 jaar geleden.
Kan ik hieruit concluderen dat er best wel wat ervaring zit?
In ieder geval wordt geacht ervaring te hebben, anders mag je geen instructeurs opleiden. Ze zijn heel streng, hè? Bij de NKBV moet je voortdurend bijscholen. Dat
was even... Peter heeft al veel bergen bedwongen, maar de grootste uitdaging moet hij nog afvinken.
Toen de Everest.
De Mount Everest, met 8.848 meter, de hoogste berg ter wereld.
Peter is echt fanatiek. Ik vind mezelf eigenlijk niet zo fanatiek, hoewel we soms extreme dingen doen.
Dit is trouwens Jetse Tjalma. Hij gaat ook mee.
En dat is dan Peters klimmaat?
Ja, ik ben ook klimmaat met Peter.
Jetse woont in Voorschoten.
56 jaar.
Getrouwd, 2 kinderen.
Die allebei volwassen zijn. En wat ik doe, ik werk bij een ingenieursbureau.
De allerhoogste berg beklimmen, dat doe je natuurlijk niet zomaar.
Je moet een duidelijk plan hebben.
Ja. En dan wordt het echt spannend.
Wat gaat eraan vooraf?
Je moet technische en lichamelijke vaardigheden hebben.
Ze moeten dus trainen. Een uurtje of 7 in de week. Bijvoorbeeld hardlopen.
En naar de sportschool gaan. Ik heb me ingeschreven bij een sportschool voor het eerst van mijn leven. En er zitten allemaal Turken en Marokkanen die zichzelf in de spiegel bewonderen met hun grote spieren. En die heb ik allemaal niet. Dus dan voel je je als oude vent. Dat heb ik dan allemaal niet. Ja.
Na een half jaar keihard trainen, zijn ze er klaar voor.
Ja.
Dus dan moet je gaan.
Ja, dat is mixed feeling. Ik hou dan eigenlijk geen rekening met dat risico. Ik had geen testament opgemaakt of zoiets dergelijks. Je verzekert jezelf dat je terugkomt. En we hadden ook met onze Sherpa afgesproken. Die hadden we in oktober in Cambridge gezien. Toen die op weg was.
Als bergbeklimmer heb je een gids nodig. En Peter en Jetse hebben er 2. Pasang en Namja.
Heel aardige man, inmiddels een goede vriend.
Jij neemt de beslissingen daar op die berg. Jij bent een ervaren persoon. Wij zijn wel bergbeklimmers, maar die berg kennen we niet. Dus wij dachten van dit gaat wel goed komen.
En je verwachting is van, wij halen de top. We hebben prachtige verhalen als we terugkomen.
En je durft er niet echt... je kan er niet vanuit gaan dat je niet terugkomt. Als je dat doet, dan ga je niet.
Nou, het zit tussen de oren in ieder geval goed.
Ja, precies. Daar lijkt het wel op.
En nu?
Dan gaan ze naar Schiphol en pakken het vliegtuig.
Naar India, van India naar Kathmandu.
Ze blijven een paar dagen in Kathmandu. En dan stappen ze in een vliegtuigje richting Lukla.
Je vliegt naar Lukla.
Een bergdorpje in het noordoosten van Nepal. En daar, zegt Peter, ligt een vliegveldje.
Wat tegen de berg op ligt. Als je er aankomt, dan vlieg je letterlijk schuin tegen de berg op. En wat schuin oploopt, rem je.
We zaten vlak bij de cockpit en dan zie je dus de papieren op de grond slingeren. En dan vraag je af, van waarom hebben ze dat niet goed opgeborgen?
Maar ze hangen met plakband en ijzerdraadjes aan elkaar.
En je ziet aan de buitenkant afgebladderde verf. En je ziet allerlei dingen waarvan je denkt van, tip-top is dat ding niet. Hij is absoluut niet als nieuw in elk geval. Maar de vraag is, functioneert het en zijn die piloten goed en is het weer goed?
Want Jetse grapte wel dat dat waarschijnlijk het gevaarlijkste is. Want de hele dingen vallen nog eens uit de lucht.
Maar ja, je moet wel. Dus je stapt erin.
De landing gaat gelukkig goed. En ze stappen uit het vliegtuig en beginnen aan een enorme wandeling.
Dat is gewoon een heel lang bergpad.
En tegelijkertijd noemen ze dat wel de highway naar de Everest. Want er lopen erg veel mensen overheen.
Het liggen hele kleine dorpjes.
Het is heel boeddhistisch, overal tempeltjes.
Gebedsvlaggen, hangbruggetjes over kloven en ravijnen. Het is echt prachtig. Er zijn heel veel mensen die ook gewoon naar Everest Base Camp lopen. Als het doel, dan kun je de Kalapatar klimmen. Dat is de berg.
Deze tocht duurt een week en ze lopen 4 à 5 uur per dag.
Van, ik denk Lukla ligt op 2800 meter of zo, naar 5400 meter. Dat was een piece of cake, zeg maar.
Ons thema is natuurlijk kou lijden. Is het al koud?
Het vriest er.
Het vriest er altijd. Daar raak je natuurlijk aan gewend. De zon schijnt regelmatig. Af en toe sneeuwt het een beetje.
Dan rusten ze uit. Eten, slapen. En dan naar kamp 2.
En dat is eindeloos zwaar. Want het is niet een kwestie van alleen maar lopen, maar je moet ook nog klimmen. En soms moet je echt een steile wand omhoog.
Die Sherpa's doen het nog een paar keer vaker, want die brengen er ook dingen heen. Dat is een belangrijk kamp. Dan klim je naar kamp 3.
Tentjes weer opzetten, dan gaan ze eten, slapen. Eigenlijk steeds klimmen, dalen en weer omhoog en weer omlaag.
En uiteindelijk ligt alles in high camp op 8000 meter.
Ja, dus steeds heen en weer. Maar kun je niet gewoon van kamp 1 naar kamp 4 en dan naar de top?
Dan ga je dood. Dus dat moet je niet doen. Dat trek je niet. Je moet acclimatiseren.
Als je in de berg bent, moet je lichaam dus wennen aan de hoogte. Jetse heeft een smartphone meegenomen en filmt Peter als hij aankomt joggen in kamp 2.
Hier komt Peter aanlopen.
Nou, dat is een stap. Weer een stap. Nog een stap. Weer een stap. En dan kom je bij een kleine spleet van 30 centimeter. En dan sta je uit te hijgen. Dat doe je dan allemaal zonder zuurstof. Dan stap je met inspanning over die 30 centimeter. Dan sta je daarna weer even uit te hijgen van de inspanning. En dan ga je voetje voor voetje verder. Alsof je een heel oude man bent die achter een rollator loopt. En dat zie je haast iedereen doen.
Tot nu toe gaat het vooral om het tekort aan zuurstof. Kou speelt pas een rol als ze voor de eerste keer op kamp 3 slapen op 7200 meter. Klimmers noemen dit gebied de zone des doods.
Behoorlijk harde wind. Heel koud. 'S Ochtends vroeg hebben we echt staan kleumen van de kou.
Hoe ziet dat eruit? Hoe jullie 's ochtends vroeg wakker worden?
Ja, hoe ziet dat eruit? Verkleumde handen. Kou. Ja, het is gewoon, min 25, min 30 graden. Dus, en het waait hard.
Ja, ik heb het even gegoogeld. Er is een methode om te berekenen hoe koud het is. Dat heet de jachtteammethode. Het KNMI rekent daar bijvoorbeeld mee. Bij min 30 met een windkracht van 6 à 7 voelt het als min 50 zonder wind.
Wind die aan de tent rukt, die maakt dat je het echt voelt.
De gevoelstemperatuur wordt ook wel de windchill genoemd.
Dat is niet prettig.
Het heeft te maken met het warme laagje rond de huid dat ons lichaam zelf aanmaakt.
Okay.
En die wind blaast dat warme laagje steeds weg. En daardoor voelt het dus kouder aan.
Oké, zodra ze de zone des doods hebben doorstaan, zeg je het ze?
Nou zijn we geacclimatiseerd.
Zijn ze geacclimatiseerd.
En dan?
Dan ga je terug en dan gaan we wachten.
Dit is weer een filmpje van Jetsen. En we zien een monnik met een zwarte zonnebril op. En hij bidt op een goede afloop.
En dan brengen ze offers. En dat is heel komisch. Want ze offeren rijst, maar ook marsrepen en flesjes Heineken.
Ze wachten dagenlang. Ze moeten wel, want ze wachten op gunstig weer. Maar dan zijn de voorspellingen goed. En klimmen ze naar Highcamp voor de toppoging.
De Highcamp is een enorm zadel. Echt een enorme vlakte tussen de Lhotse en de Everest. Vele honderden meters. Met een hoop stenen. En dat is een onaangename plaats.
Vanaf Highcamp wandelen ze stap voor stap.
Weer een stap. Nog een stap.
Er zijn daar touwen gespannen waar de klimmers zich aan kunnen zekeren.
En dan loop je omhoog.
Toen was het weer nog prima. Maar dat betrok tegen alle weervoorspellingen in. Toch. Dus toen op 82, 8300 meter was, toen begon het al een beetje te sneeuwen. Het ging ook heel hard waaien. De graad was 30 onder nul, maar met 28,6 en later 7. Ik weet niet wat de gevoelstemperatuur is, maar dat is ontzettend veel.
Nou ja, nog eenmaal. Het voelt als min 50 zonder wind, maar het is min 30 met windkracht 6 à 7.
Het was nieuwe maan, dus het was erg donker. Vanwege de kou deed mijn hoofdlampje het niet, dat is ook een drama. Dus je moet een beetje met schijnsel van de anderen, want er lopen natuurlijk meer mensen. En van Jetsen, die probeert een beetje met zijn lampje bij te schijnen. Maar makkelijk klimmen is dat niet. En dan, dat vertraagt je. En vertragen is het gevaarlijkste. Als je te langzaam gaat, dan word je te koud. En als je te koud wordt, raak je onderkoeld en dan ga je dood. Het eerste wat er toen gebeurde, waar ja, toch een beetje van schrikt, is een hele smalle richel. Ik denk 50, 800 meter.
En op die richel zit een Amerikaanse klimmer met zijn Sherpa.
En die zat met zijn satelliettelefoon te bellen met Basecamp. En ik kon niet verder, want ze zaten min of meer in de weg. Dus ik kon het gesprek horen. En die Amerikaan die had twee bevroren ogen. En die zat te bellen met Basecamp. What should I do? Ik was verbijsterd. Ik denk van, wat moet je doen? Je ziet niks. Wat wil je doen? Omhoog gaan? Lukt je dat niet? Maar wat is ook het doel om die top te staan zonder dat je iets kan zien. En dat zijn, dan denk ik, dat is dus iemand die ja, of niet weet wat hij doet. Of...
Wat dachten jullie toen?
Dat was wel het eerste moment dat ik van, nou, er gebeuren wel heel rare dingen. Van, en ik denk dat je opnieuw op dat moment denkt van, wij zijn zo stom niet. Wij maken dit soort achtelijke dingen, doen wij niet. Wij zijn beter voorbereid, wij hebben een betere conditie, dat soort dingen.
Als je onderkoeld raakt, ook nog eens, en je hebt dus ook last van die koude vingers en mogelijk bevriezingsverschijnselen, dan zul je dus ook minder efficiënt gaan handelen. Je bent vlak onder de top, je zult ook wat euforisch zijn, je bent volgens mij helemaal gefocust op één ding. En dat brengt natuurlijk allerlei risico's met zich mee.
En wie is dit?
Goeiedag.
Goeiedag, welkom.
Ja, dit is Hein Daan.
Hein
Hein Daan.
En hij is thermofysioloog.
Op de Vrije Universiteit bij de faculteit Bewegingswetenschappen.
Okay. Hij is onderzoeker voor TNO en hij werkte voor het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Wat nu zeg maar het LUMC is.
Bij orthopedie. En daar heb ik veel onderzoek gedaan naar spieractiviteit.
Ik dacht ook dat u in Oestgeest had gewoond.
Klopt, daar heb ik 4 jaar gewoond met veel plezier. Ja.
Als onderzoeker doet hij regelmatig experimenten met kou.
Ik heb mezelf een keer voor een experiment onderkoeld tot 34 graden. En dan loopt het.
Stel je voor, 8 volwassen mannen, onder wie Hein Daanen, nemen 1 voor 1 plaats in een flinke badkuip. Ze dragen alleen een zwembroek.
Zo is het.
Ieder blijft 3 uur lang in het water. Het team meet steeds de temperatuur in het lichaam. Het water is zodra ze instappen 20 graden, maar koelt door een pomp langzaam af. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 10 graden.
En even voor mijn beeld, is dat koud?
Ja, nou ja, ga jij maar eens 3 uur buiten zitten in de winter in je zwembroek.
Ja.
Ja, vragen we je nog een keer.
En wat gebeurt er dan met die mensen in het bad?
Die gaan rillen, krijgen krampen, moeten plassen. En, zegt Hein Daanen,
het lopen wordt veel minder motorisch goed. Je gaat veel grover ga je bewegen als je onderkoeld bent. En op een gegeven moment, als de kerntemperatuur onder de 35 graden daalt, dan zie je vaak...
Ja, dan treden er verschijnselen op als euforie, een beetje verwarring.
Ja, ja.
Ja, een beetje van het pad af.
Precies, en met die bergbeklimmers is het natuurlijk zo dat die lange tijd buiten zitten. Dat zijn lange beklimmingen. Je maakt wel warmte, maar het warmteverlies is groter en dan heel langzaam koel je af. En dat betekent dat je dus ook minder efficiënt handelt. Al ben je nog zo getraind bij 37 graden, je kunt dus verschijnselen krijgen als onderkoelde die ervoor zorgen dat je minder rationeel handelt.
Peter kan daarover meepraten.
Ik ben zelf 3 keer onderkoeld geweest in mijn leven. In een van de...
Peter raakt voor het eerst onderkoeld op zijn 23ste. Hij beklimt de Black Mountains in Wales.
Slecht weer, hè, van die mist, een beetje wind, word je zeiknat... En,
maar wat blijkt, Peter loopt steeds hetzelfde rondje.
Je weet dat je rondjes loopt, je komt voor de 3e keer op dezelfde plek. En je reageert gewoon niet, het interesseert je niet. Op een gegeven moment gaan we gaan zitten, je wordt volkomen onverschillig. En ja, dan is het, op zo'n plek is dat is het einde. Dat klinkt misschien een beetje cru, maar doodgaan aan onderkoeling is niet onplezierig. Mensen die onderkoeld doodgaan, hebben meestal een glimlach op hun gezicht.
Ja, dus eigenlijk wel aangenaam eigenlijk.
Ja, dat is toch wel een hele moeilijke term om in dit verband deze term aangenaam te gebruiken. Maar het is wel, als ik zo de beschrijvingen lees van onderkoeling, dan is de ergste periode is dat je er tegen verzet met kramp en daarna glijd je langzaam weg.
Want hoe voelt het?
Nee, het voelt niet. Je raakt...
Een soort verdoving misschien.
Het is een soort verdoving, ja. Het is zelfs zo dat paradoxical undressing op kan treden. Het is zelfs zo dat...
Paradoxical undressing.
Ja, het is een vakterm, paradoxical undressing.
En wat betekent dat?
Het betekent dat mensen zich uit gaan kleden terwijl ze het heel koud hebben. Daar zit dus die paradox in.
Als de kerntemperatuur zo rond de 33, 34 graden zit en er treedt verwarring op... dan komt er volgens Hein Daanen soms een vals gevoel van warmte naar voren.
En dat leidt ertoe dat mensen zich soms uit gaan kleden. En dan is het natuurlijk zo dat de afkoeling nog veel sneller gaat. Maar hoe dat allemaal zit, dat vind ik ook heel moeilijk te doorgronden. Dat kun je ook helemaal niet met experimenten doen. Dat is ook ethisch niet verantwoord natuurlijk. Je moet alles aan de ethische commissie moet je voorleggen. Maar het is wel goed om...
Nou ja, wat er precies gebeurt blijft vaag. Maar Hein Daanen durft wel de vergelijking te maken met koorts. Stel je voor, je hebt hoge koorts. Wat doe je dan?
Dan lig ik in bed, onder de warme dekens.
Ja, precies. Je hebt misschien wel 39 graden koorts. De lichaamstemperatuur is dus hoog.
En toch gaan we rillen. Nou, zoiets kan ik me ook voorstellen dat als we ernstig onderkoelen... dat onze gevoel zo gestoord is dat we precies het omgekeerde gaan doen. Dat we denken, ik heb het warm. En dan stapje voor stapje ons uitkleden.
Onze klimmers hebben geen ervaring met paradoxical undressing.
Nee, ik heb er alleen van gehoord, maar dat heb ik nooit zelf meegemaakt.
Ze klimmen verder richting de top.
Toen zag ik iemand in foetushouding liggen op de wand. Hè, dus die ligt daar en zijn hoofdlampje die lag onder zijn achterste. Dat brandde nog, dus ik dacht, oh jee, wat is hier aan de hand? Er was iemand van de vorige dag. Die was achtergelaten door zijn groep. Onze 2 Sherpas, Peter en ik liepen omhoog met Elke Sherpa, Namja Sherpa en Pasang. En die hebben zich over hem heen gebogen samen met iemand anders die er al stond. op een gegeven moment zie je dat ze doorlopen. Toen heb ik voor mezelf geconstateerd van deze man is dus niet meer te redden. Die is opgegeven. Die gaat hier sterven. Die ligt op het pad. Is aangehaakt aan een touw.
Moet je jezelf losmaken.
Je loopt er naar hem toe. Je haakt uit. Je stapt om hem heen. Haakt weer aan en loopt verder.
Ja, en is het dan misschien ook wel een einde verhaal? Of kunnen deze mensen dan nog wel overleven, zo'n stadium?
Nou, daarin zijn de nieuwe inzichten. Mensen die kunnen heel koud zijn, maar toch vaak weer effectief verwarmd worden.
Dat komt niet vaak voor. Maar als voorbeeld noemt hij de Zweedse Anna Bagerholm.
Ik ken die dame zelf persoonlijk.
In 1999 is ze arts in opleiding.
Even het verhaal kort vertellen. Zij was aan het skiën in Noorwegen.
Met twee vrienden. Of piste. En opeens raakt Anna uit balans. Ze valt in een ijskoude bergbeek. Haar voeten en skis steken nog net boven het ijs uit.
Ijskoud water eroverheen.
Hopeloos gevangen onder het ijs, koelt ze langzaam af. Het duurt bijna anderhalf uur voordat Anna uit het ijs is gehakt.
Toen ze haar gered hadden, had ze ook geen enkel levensteken meer. Het hart klopte niet meer. Het hart stopt in het algemeen met kloppen rond de 29 graden.
Nu komt het. Haar lichaamstemperatuur blijkt dan gedaald tot maar liefst 13,7 graden. Ze wordt per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Haar hart klopt dan al 2 uur niet meer. De artsen warmen haar lichaam langzaam op tot 29 graden.
Nou, als het lichaam 29 graden is, dan komt ook langzaam de circulatie weer op gang en zij is weer effectief tot de levende teruggekeerd. Nou, hoe kan dat dan, zou je af kunnen vragen? Nou, als iemand heel koud is, dan is ook de zuurstofbehoefte sterk minder.
Ja, dus ze hoeft minder verwerkt te worden. De machine is eigenlijk wat minder hard aan het draaien.
Ja, dat vind ik een mooie formulering. Het is inderdaad zo dat we de hele kachel terug gaan draaien, een soort winterslaap. En het wordt ook steeds vaker in het ziekenhuis gebruikt. Dat heet dan therapeutic hypothermia. Mm-hmm. Mensen worden onderkoeld, bijvoorbeeld bij een hersenbloeding. Dan worden ze een lange tijd worden ze koud gehouden, zodat er minder zuurstofbehoefte is en toch enig herstel op kan treden. En de moraal van het verhaal is eigenlijk, en ik vind het fijn dat ik het nog een keer hier kan zeggen, want dat weet niet iedereen. Iemand is pas dood als die warm is en dood. Je mag nooit iemand dood verklaren als je hem ijskoud vindt en geen levensteken heeft. Want zelfs dan is het nog mogelijk om iemand effectief te verwarmen. Het is dus ook een gespecialiseerd iets om onderkoelde echt goed op te kunnen warmen. Er zijn ziekenhuizen echt in gespecialiseerd, sommigen.
Ja, en dat lukt natuurlijk niet tot de top van de Mount Everest.
Nee.
Mijn vrouw die zegt van ja, je moet, als iemand doodgaat, moet je ernaast gaan zitten. Niemand mag alleen doodgaan. Maar ja, het punt is van, als je dat doet, ga je zelf dood. Dus dat gaat niet. Boven de, nou zeg maar, 8000 meter kun je iemand redelijkerwijs niet helpen. Dan ga je er zelf aan.
Met dit in het achterhoofd en nog een relatief klein stukje voor de boeg, klimmen Peter en Jetsen verder. Maar opeens begint het echt
heel hard te waaien. Ik klom met Pazang en die ging op een gegeven moment gehurkt zitten op een heel smal richeltje. Die heeft meer ervaring dan ik, dus daar ben ik maar naast gaan zitten. En toen voelde ik dat de wind kwam van rechts, dat mijn rechteroog bevroor. Ik denk dat er ook mijn wangen bevroren zijn. Ik had driehoekige bevriezingen, zwarte plekken op mijn gezicht. Je gezicht is in principe bedekt. Je hebt
Ze dragen een uitstekende sneeuwbril, masker op. Het hoofd is in ieder geval goed bedekt.
Maar de wind kan er toch tussendoor komen.
De wind gaat iets liggen en ze klimmen een klein stukje verder.
En toen,
op 8600 meter, trekt Namja aan de jas van Peter.
Ja, we moeten nu praten. En dat is op zich wel lachen. Die Sherpa is natuurlijk heel beleefd en heel voorzichtig. En hij zei letterlijk, we can reach the summit, but the odds that we end up like some of the people we have already seen lying along the path is getting too high. En daar bedoelde hij de lijken mee die we al gezien hadden. En hij zei van, als we doorgaan is de kans dat je doodgaat te groot. En dat zei hij tegen mij, want ik was formeel de expeditieleider, als je dat zo wil noemen. En nou, dan moet je wel even slikken, want op het moment heb ik ook gevraagd, ja, als we dan teruggaan, dan hebben we geen tweede kans meer. Nee, dan heb je geen tweede kans meer. Oh, dan is het mislukt en dan moeten we terug naar huis. Ja, dan heb je het toch niet gehaald. Maar goed, op dat moment moet je knopen tellen en ja, ik weet niet hoe lang we erover gedaan hebben. Dat is heel moeilijk in te schatten. 2-3 minuten misschien. Dat ik denk, ja, Er zit niks anders op. Het enige verstandige wat jullie kunt doen is teruggaan. Dus dat hebben we toen gedaan.
We zijn terug op Highcamp, niet gehaald. Nu op 7 weggegaan. Om 3 uur zouden we nog maar 500 meter geklommen hebben. Het leek eigenlijk veel meer. Maar het ging erg langzaam. Geen idee waarom dat zo moeizaam ging. We werden wel opgehouden door groepen anderen. En daarnaast. Het is allemaal schokkend om doden te zien. En mensen die ook gewoon doorgaan terwijl ze eigenlijk niet geschikt zijn en aan het doodgaan zijn. Ik heb het gevoel dat we ook verslagen werden door de wind. Namja zei dat we niet met windkracht 4 of meer naar boven zouden gaan, maar 4 was maximum. Nou, het is echt 6 of 7. En behoorlijk link. Dus we zijn ook verslagen door de wind, denk ik. Maar leuk is een aardige kater.
Zou je in het harnas willen sterven? Is dat,
Willen zeker niet. Als ik dood zou moeten gaan, dan denk ik nog liever... dat is heel cru gezegd. Je moet ook in je nabestaanden denken. Maar dat zou ik niet erg vinden om op de RS te liggen. Nee.
Peter gaat trouwens binnenkort een nieuwe poging wagen. Dan vanaf de Tibetzijde van de Mount Everest.
Kan jij je voorstellen dat Peter na deze ervaring nog een poging gaat wagen?
Dat vind ik een lastige vraag, maar 1 op de 10 mensen sterft op de allerhoogste berg ter wereld, ja. Volgens de statistieken.
Vind je dat veel of weinig?
Nou, normaal gesproken zou ik wel een gokje wagen 1 op de 10, maar ik denk, ik zou het niet doen.
Nee, ik ook niet. Ja, nou ja, goed, het is in ieder geval ontzettend koud geweest, maar wat het natuurlijk... Ja, wat mij dan bezighoudt is natuurlijk, kan het nog kouder worden?
Zeg, waarom heb jij een ballon meegenomen?
Nou ja, deze ballon is gevuld met helium.
Lichter dan lucht, toch?
Ja, klopt. Ja. En kijk, als ik hem loslaat, dan stijgt hij op. Maar goed, helium heeft alles te maken met ons thema, namelijk kou. We beginnen dit verhaal in Museum Boerhaven.
Brand los.
Dirk van Delft, directeur van dat museum, laat ons een aantal oude pompen zien.
Die staan spullen.
En dan wijst hij naar een foto aan de muur.
Op die foto, die foto komt uit het originele laboratorium. En daar staan dus die pompen op afgebeeld. En dat zijn echt joekels.
Je moet je voorstellen dat deze pompen en nog veel meer andere apparaten
ooit in dat lab stonden. We gaan pak een beet 120 jaar terug.
Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen en ik ben terug in het oude laboratorium waar nu de rechtenfaculteit in Leiden in zit. En al die hoeken en die gaatjes, installaties met allemaal pompen en allemaal condensatoren en allemaal pijpen en allemaal dit en allemaal dat. Het was een complete koude fabriek.
Wat heeft Dirk van Delft eigenlijk met deze koude fabriek?
Nou, hij heeft een biografie geschreven over de oprichter van deze fabriek.
Ja, ik ben altijd...
Een biografie over hoogleraar Heike Kamerling-Onnes.
Ja, ik heb natuurlijk zoveel mogelijk materiaal verzameld van die man. Maar je leert natuurlijk het meeste en het leukste natuurlijk aan de hand van archiefonderzoek. In zo'n archief kom je toch altijd wel aardigheid tegen die toch zo'n wat krent in de pap betekenen.
Een voorbeeld uit dat archief is een verhaal over Heike's buurman, hoogleraar Willem Eindhoven.
Het was de buurman van Kamerling-Onnes.
Hij experimenteert met de eerste hartfilmpjes.
En dat apparaat waarmee die Eindhoven die hartfilmpjes maakte, dat was super gevoelig. Als daar bij wijze van spreken een muis voorbij trippelde, had hij al een uitslag. Dus ja, het moest dus heel trillingsstil zijn.
Maar goed, 30 meter verderop zit Heike.
Met al die pompen, ongelooflijk grote pompen, echt van meters lang. Op die
De techniek die hij toepast werkt volgens het principe van een koelkast, maar dan op een veel grotere schaal.
Ja, dat gaf natuurlijk een geweldige dreun, een geweldige gebaal, maar voor die Eindhoven natuurlijk een heel veel gedreun in de grond. Dus als Kamerling-Onnes zijn pomp aanzette, kon hij het wel schudden.
En dat leidt tot een conflict.
Ja, dat gaf wel ruzie.
Willem Eindhoven klimt in de pen en schrijft woedende brieven.
Want je hebt het totaal weer verstierd en dan kan een hond weer terug. Man, zit niet te zeuren. Ik ben met geweldig belangrijke ontdekkingen bezig en jij begint een beetje te klagen.
En? Hoe loopt dat af?
Typisch Nederlands poldermodel, een commissie.
En die commissie stelt een convenant op.
In dat convenant staat dan dat Kamerling-Onnes, die belooft dan elke week gedurende zoveel uren achtereen die pompen uit te houden. Dan kan dus die Eindhoven dan in die tijd gewoon lekker zijn gang gaan. En dan weet hij van tevoren dat hij dus ongestoord kan meten zonder dat gedreun van die Kamerling-Onnes.
Ik heb hier een afbeelding van Heike in zijn koude lab. Ik schat hem hier een jaar of 50.
Beetje kale man, hè? Flinke snor.
Ja, en een beetje mollig.
Ja, natuurlijk. Ja, zo gaat het met de meeste mannen helaas.
Ik heb hier nog een foto en daarop zie je Heike in zijn jonge jaren.
Keurig, net jongetje, een beetje schriel ventje.
En dat schriele ventje groeit op in Groningen.
Tot Groningen.
Zijn vader heet Harm en is eigenaar van een steenfabriek.
Dakpannen, die mooie dieprode Groningse stenen. Die werden daar gebakken. En Heike heeft daar natuurlijk als kind natuurlijk veel rondgelopen. En ik heb toch wel heel duidelijk het idee dat hij dat organiseren en dat leiden van het bedrijf heeft afgekeken van zijn vader. Dus daar heeft hij heel veel aan gehad. Tegelijkertijd leek hij ook een klein beetje op zijn vader, omdat hij zwakke long had. Had zijn vader ook. Hij was ook een soort chronische, tegen een TBC aan zou je kunnen zeggen. Een soort chronische bronchitis.
Hij gaat elke zomer naar Zwitserland om te kuren. En als jongetje heeft hij zelfs een heel schooljaar gemist.
Omdat hij dus ziek was, moest hij buiten gewoon lucht happen. Hè? Gezonde lucht, buitenlucht.
Maar Heike is goed bij de tijd.
Ja, hij was ook een slim ventje.
En komt terecht op de hogere burgerschool, de HBS.
Dat hele goede cijfers voor de exacte vakken ook. Hij is van september, dus als je dan de HBS doet, dan slaag je op je 16e.
Daarna schrijft hij zich in bij de Groningse Universiteit. En op zijn 18e gaat hij voor een studiejaar naar Duitsland, Heidelberg.
Daar is hij eigenlijk een beetje bekeerd tot de natuurkunde. Daar heeft hij echt in de gaten dat de natuurkunde eigenlijk een stuk interessanter was Dan die praktische scheikunde.
En weer later promoveert hij in Groningen. Toen is uiteindelijk is hij in 1882...
opvolger geworden van de Leidse hoogleraar natuurkunde die met pensioen ging.
Heike gaat in Leiden gelijk aan de slag. Want hij wil de gas- en vloeistofwetten van Johannes Diederik van der Waals in de praktijk testen.
Van der Waals was iets ouder.
Volgens die wet heeft ieder gas een moment waarop het vloeibaar wordt. Waterstof en helium zijn de enige gassen die in die tijd nog vloeibaar gemaakt moeten worden.
Maar die stoffen worden pas bij extreem lage temperatuur vloeibaar.
En als je helium vloeibaar wilt maken, dan moet je eerst waterstof bedwingen.
Hij heeft nooit gezegd, jongens, ik wil de eerste met vloeibaar waterstof worden. Want dat kan, maar dan heb je dus een vingerhoedje vol. En hij had veel meer nodig, hij had liters nodig voor die volgende stap.
Die volgende stap is helium. En daarvoor moet hij dus een koude fabriek bouwen.
Om die stoffen vloeibaar te krijgen.
Hij gaat dus volledig voor het helium. Maar wat ik me nou afvraag, is het een wedstrijd? Ik bedoel, zijn er meer spelers?
Ja, dat was natuurlijk een soort koude oorlog, zou je kunnen zeggen.
Wetenschappers in Polen en Frankrijk zijn er ook mee bezig. Maar de echte strijd gaat eigenlijk maar tussen twee mensen. Ten eerste
James Dewar, een driftige Schot die in Londen een laboratorium had, van de Royal Institution. En Kano Ons is hier in Leiden. En die twee waren eigenlijk degene met de beste apparatuur die uiteindelijk in de race waren om als eerste dat helium vloeibaar te maken.
Beide wetenschappers werken totaal anders. Heike heeft een
industriële aanpak, een big science-achtige aanpak, met dus allerlei mensen die dus in die machinerie van hem meehielpen. Dat was natuurlijk geen kattenpis om die installaties te ontwerpen en te bouwen voor die vloeibare gassen. Die had gewoon een complete geoliede machine.
Deze manier van wetenschap bedrijven is James Dewar totaal vreemd.
Dat was echt nog een ouderwetse romanticus. In zijn eentje een beetje tobben en iedereen als erop aankwam moest ophoepelen.
Hij schrijft bijvoorbeeld in een brief aan Heike
van ja jongens, als het echt spannend wordt, dan zijn assistenten alleen maar een staande weg.
Heike en James zijn dan wel concurrenten, maar ze gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
Er is ook een hele mooie correspondentie tussen die twee, dat ze elkaar ook ook inlichten over vorderingen en ook klagen over tegenslag.
Maar het respect heeft een grens. Heike heeft zuiver helium nodig en vraagt aan James of hij misschien zijn bron mag raadplegen.
Dat hij toen zei, ja, dat zal niet lukken, want het is net genoeg voor mij enzovoort. Dus dan schermde hij natuurlijk een beetje af.
Een kwart eeuw nadat Heike is gestart met zijn koude fabriek.
10 juli 1908.
Hij wordt wakker, staat op en kijkt uit het raam.
Dat was een beetje een natte dag, een beetje winderige dag. Bepaald geen lekker zomerweer. En begon al heel vroeg verkamering onders.
En Heike heeft natuurlijk die zwakke longen.
Dus hij liet zich met een koetsje van zijn huis, Huizen te Wetering aan de Haagweg, aan het Galgenwater, liet hij zich dus rijden naar het laboratorium in de binnenstad.
Rond een uur of 9 komt hij bij het lab aan en loopt naar binnen.
Maar toen waren zijn technici al uren bezig geweest.
Als je helium vloeibaar wilt maken, moet je voorkoelen met vloeibare lucht en vloeibaar waterstof.
Voorkoeling.
De dag ervoor heeft zijn team al vloeibaar lucht gemaakt.
Er stonden allemaal in vaten klaar, zou je kunnen zeggen.
Nu is het belangrijk dat er ook voldoende vloeibaar waterstof aanwezig is.
Als tweede voorkoeltrap. Nou, en toen kwam hij onderste binnenkwam, zo ergens in de vroege ochtend. Toen was dat ook een beetje flink op streek. En kon dus echt de aanval beginnen. De aanval op het helium.
Het belangrijkste apparaat om dat voor elkaar te krijgen staat nu nog in Museum Boerhaven.
Dit heet met een mooi woord de heliumliquefactor.
Je kunt het een beetje vergelijken met een thermosfles.
In een thermosfles, in een thermosfles.
Om de heliumliquefactor zijn witte doeken gewikkeld.
Als het kinderke Jezus, zou je bijna zeggen, gewikkeld in doeken ter isolatie natuurlijk allemaal. Hè?
In de buitenste fles zit alcohol.
Om het niet te laten beslaan, dus dat was juist iets warmer dan normaal.
In de volgende thermosfles zit vloeibare lucht.
Vloeibare lucht.
Daarin zit weer een andere, kleinere, met vloeibare waterstof. En in de binnenste fles moet het vloeibaar helium komen. Pompen zorgen ervoor dat de gassen, via buizen, steeds rondgaan.
En elk rondje was het weer een tikkeltje kouder, weer een tikkeltje kouder. De hoop was natuurlijk dat het dan zo koud zou worden dat het uiteindelijk zou condenseren tot een vloeistof. Dat was dan dus de bedoeling.
Belangrijk om te weten is dat ze het gas expanderen.
Het wordt dus uitgezet.
Ja, precies.
En als je even nog nadenkt, dat je bij expansie, dus bij uitzetten, koelt het namelijk af.
Neem deze fietspomp. Ik pomp nu mijn fietsband op. Ik pers nu dus lucht van groot naar klein, hè, door een slangetje. Voel jij nou eens aan het ventiel?
Hey, het voelt warm aan.
Compressie van gas maakt het warmer. Nou, voor hetzelfde gemak, andersom, expansie, uitzetten van de gas maakt het koeler.
Zoals bij deze bus deodorant.
Dat was dus eigenlijk de truc die je wilde toepassen.
Terug naar de aanval op het helium.
Het was natuurlijk een hele heisa, wat technici er allemaal bij betrokken. Die dus al die pompen regelden en al die kranen open en dicht draaiden, thermometers afblazen enzovoort.
Ze werken zo hard dat er geen tijd is om te lunchen.
Geen tijd, dus ze eten niet?
Nou ja, mevrouw Kamerling Onnes, Betsy.
B voor de intimie, die kwam dus eigenlijk met de lunchtijd, uurtje of 1, Normaal gesproken ging Manlief natuurlijk thuis tussen de middag eten, maar nu dus niet. Ik kwam dus naar het laboratorium toe met wat boterhammetjes. En terwijl dus de oude baas druk in de weer was met het draaien en die kranen en met die pompen, voerden zij me, net als met eentjes, voerden ze wat stukjes brood. Maar ja, het was nog steeds niet vloeibaar.
Het wordt wel kouder en kouder. En wat opvalt is
dat die thermometers heel netjes op één bepaalde constante waarde hangen.
En welke waarde is dat?
Nou, dat weten ze op dat moment niet. Want die thermometers zijn niet geëikt. Het is een nieuw temperatuurgebied. Dus ze moeten maar een beetje een slag slaan naar hoe koud het nou eigenlijk echt is.
Maar toen kwam er een collega van Kamerling onder. Het ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond. Ze zijn weer bezig.
Een collega van scheikunde, die naast hem zit in het gebouw. Schijnemakers heet die. Die komt ook kijken. Die hoort dat zo aan.
En die deed toen de suggestie van,
misschien zit die thermometer wel in een soort vloeistofbad.
Namelijk vloeibaar helium vloeistofbad. En dat het dus daarom natuurlijk hartstikke stabiel is. Want ja, dat is natuurlijk steeds even koud. Nou, toen ging Kamerling nog eens een keer goed kijken. Je moet je voorstellen, het was een soort
thermosfles.
Van glas.
Die helium liquefactor.
En die was dan verzilverd om de warmte goed buiten te houden.
Er is één strook uitgespaard.
Ja, daar kon je een beetje doorheen kijken. En dan kon je toch zien wat er aan de hand was. Nou,
het helium is niet te zien.
Dat klopte, want het was hartstikke kleurloos, hè, net als water.
Dus dat zie je niet.
Maar toen ze dus met een lamp erin gingen schijnen,
zien ze eigenlijk een soort reflectie op die vloeistofspiegel. Daar kaatst het licht een beetje terug. En dan zien ze dus,
hey, inderdaad, er staat vloeistof in.
Ja, en vanaf dat moment weten ze,
ja, het is gelukt. We hebben dat helium te pakken.
Yes!
Dat vloeibare helium. En dat was pakweg een uurtje of 5 in de middag.
Met min 269 graden Celsius is Leiden op dat moment
het koudste plekje op aarde.
En werd er een feestje gevierd?
Heeft natuurlijk ongetwijfeld daar natuurlijk wel eventjes hoera geroepen. Dat kan niet anders. Dat is nogal wie dus. Na zoveel jaar,
na ruim 25 jaar, is de Koude Oorlog beslecht in het voordeel van Heike Kamerling Onnes.
En de verliezer, James Dewar, hoe reageert hij?
Nou, die was natuurlijk zwaar teleurgesteld. En hij reageerde tamelijk verbitterd toch wel. Hij heeft dat type onderzoek, koude onderzoek, heeft hij er toen echt van de ene op de andere dag finaal aangegeven. En ja, toen heeft hij zich bezig gehouden met zeebellen. Met oppervlaktespanning van zeebellen en zo. Dus totaal ander onderzoeksveld. Dat was ook wel te begrijpen, want zijn installatie gaf dus iedere keer gezeur. Eén groot getop. Je zou bijna kunnen zeggen dat Kamerling ons uit zijn lijden verlost heeft.
Maar wat wilde hij eigenlijk met dat vloeibare helium?
Ja, en kon hij het toepassen?
Nee, toepassingen waren toen helemaal niet in beeld. Het ging om grensverleggend onderzoek. En of je dat kon toepassen, dat interesseerde me geen fluit. Wetenschap gaat niet over toepassingen. Wetenschap gaat over het doorgronden van de natuur.
Trouwens, Heike won in 1913 een Nobelprijs voor zijn koude onderzoek.
Oké, en jij bent er een beetje ingedoken. Is dat terecht volgens jou?
Ja, absoluut. Absoluut. Als je toch nagaat dat er na Heike duizenden wetenschappers aan de slag zijn gegaan met dat vloeibaar helium, dat hou je niet voor mogelijk. Neem de MRI-scanner. Dat apparaat kan niet bestaan zonder vloeibaar helium.
Oké.
Nou ja, kortom, het koude goedje opende deuren naar een totaal nieuw wetenschapsgebied. Bijvoorbeeld de kwantummechanica. Nou, dat zijn veel te veel onderzoeken om op te noemen. We pikken er één uit. Een actuele.
De krachten die wij willen meten wanneer wij pas blij zijn, die krachten die zijn zo klein dat ze vergelijkbaar zijn met de zwaartekracht die jij voelt van een mug op 100 meter afstand. Dat is de kracht die wij willen meten in die koelkast van ons.
Dit is Jelmer.
Mijn naam is Jelmer Wagenaar en ik ben hier een onderzoeker bij de Universiteit Leiden.
En wat doet Jelmer?
Je zou kunnen zeggen dat hij onderzoeker is in de huidige koude fabriek, die nu staat op het Bioscience Park in Leiden.
Dat is net buiten de stad, hè?
Ja, klopt. Bij Naturalis daar.
Zie je zo lopen naar binnen.
Jelmer geeft een rondleiding in het lab. We komen uit bij...
een gigantisch vat.
Zilverkleurig, een meter of drie hoog.
Ja, daar wordt dus het vloeibaar helium in opgeslagen.
Waar Heike en zijn team een hele fabriek nodig hadden, pakt tegenwoordig één apparaat het heliumgas.
Druk het gewoon samen, wordt het vloeibaar.
Vol automatisch zeker?
Ja, grotendeels wel, ja. En daarna natuurlijk opgeslagen in die grote tank.
En dan kunnen wij het vervolgens weer hier ophalen in die kleinere vaten die we mee kunnen nemen. Die hebben geluk, we hebben net met z'n allen staan opruimen.
Een stukje verderop in het lab laat Jelmer een hypermoderne koelkast zien.
Dit is onze grote koelkast, manshoog.
Het ding is blauw, heeft de vorm van een cilinder en staat op drie poten.
En die drie poten staan op een fundering waar wij niet op lopen.
Dat doen ze om het trillen zoveel mogelijk tegen te gaan. En trillingsvrij is belangrijk. Houd dat even in het achterhoofd. En dan loopt Jelmer om de koelkast heen. Aan de muur hangt een bedieningspaneel.
Het is een zwart scherm met 30 knoppen erop.
Daarmee kan hij de pompen in die koelkast aan- en uitzetten.
Bijvoorbeeld hier zo, nu ga ik hem aanzetten. Eén druk op de knop. En dan hoor je hem. We hebben in onze koelkast zitten een klein potje met helium.
Dat vloeibare helium is min 269 graden Celsius.
Dan gaan we daar heel hard aan pompen.
En ze maken het, door te pompen, ongeveer 4 graden kouder. Nu is dat nog een tiende graad, soms een honderdste. En later hopelijk zelfs een duizendste graad.
Boven het absolute nulpunt.
Het absolute nulpunt.
Ja, natuurkundigen noemen dat 0 Kelvin, omdat dan alles stilstaat.
Nou, dat is toevallig min 273 graden Celsius. Dus in jouw temperatuur vinden wij het bewegen en trillen. De tafel die trilt een klein beetje, alles trilt een beetje. Maar daarom noemen wij het 0 Kelvin. Gewoon minder dan 0 Kelvin kan niet, want je kan niet minder dan stilstaan.
Ze moeten dus nog dichter bij dat absolute nulpunt zien te komen, want ze willen zo min mogelijk trilling in hun koelkast.
Want?
Nou, midden in die koelkast staat een piepkleine microscoop. Daarmee willen ze naar eiwitten kijken. Heel kleine deeltjes in het lichaam.
En ook precies de vorm van die eiwitten. Dus er kan een rare knik kan ergens in zitten.
En die afwijkingen in eiwitten zouden een ziekte als Alzheimer kunnen verklaren.
Als wij nou gewoon kleine dwarsdoorsneetjes zouden kunnen maken van zo'n eiwit, zouden we precies weten hoe het eruit ziet. En kunnen we misschien daarmee snappen waarom het eiwit verantwoordelijk is voor die ziekte. Dus dat is eigenlijk een beetje de heilige graal van onze meting.
En hoe werkt die microscoop eigenlijk?
Nou ja, denk maar aan de dynamo van je fiets.
Hij bedoelt een nieuwer type met een kleine magneet in het wiel, wat die nieuwe fietsen hebben.
Nou, wat dat is gewoon een magneetje, die gaat langs een spoeltje, dus een draadje.
En omdat die magneet er steeds langs gaat, ontstaat er stroom in dat spoeltje.
En daarmee gaat die lamp branden.
En die microscoop die in die koelkast staat, werkt min of meer hetzelfde.
Dus als ik het goed begrijp, moeten ze zo dicht mogelijk bij het absolute nulpunt komen voor een scherp plaatje.
Ja, zie het als een fotocamera. Hoe minder beweging, hoe scherper de foto. 4 jaar geleden, zegt Jelmer, was er voor het laatst een mooi plaatje waarin een virus
driedimensionaal werd afgebeeld. Een tabakovirus heette dat. Alleen sindsdien hebben we geen plaatjes meer gemaakt. Heeft iedereen wel metingen gedaan, maar het zijn meer metingen met jouw grafiekjes met puntjes erop en moeilijk te interpreteren. Dit veld heeft weer een plaatje nodig. Iedereen verlangt een nieuw plaatje.
Eerder zei je dat jullie de zwaartekracht willen meten van een mug op 100 meter afstand. Maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen, zo klein.
Ja, dat is heel klein. En momenteel kunnen wij slechts de kracht van 100 muggen meten. Dus wij moeten nog een factor 100 verbeteren, willen we echte goede plaatjes kunnen maken.
Jelmer Wagenaar, bedankt.
Straks alweer het allerlaatste verhaal. Heb je een tipje van de sluier?
Ja, deze keer wordt kou een obsessie. If you just smile, open up to me.
Supposed to be.
waar gaan we nu heen?
Nou, we gaan nu naar Maaike Haneveld.
Dat klopt.
Is dit Maaike?
Ja, dit is Maaike. Zij heeft ook haar vriend meegenomen.
Mijn vriend heeft een hele aparte baard.
Want hoe ziet die baard eruit?
Ja, god. Ja, jee. Een beetje als van een Lego-poppetje van de slechterik.
Dat is wel heel goed beschreven trouwens ineens. Ja. Als een Lego-poppetje van de slechterik.
Ja, maar dan leuk.
Maar we gaan het natuurlijk niet over haar vriend hebben. En al helemaal niet over zijn baard.
Oké. Okay.
Wat gaan we horen?
Nou, we gaan een verhaal van haar horen.
Ja.
En het heet...
Bond tegen kou. Na een akelige ervaring met ijsklontjes, in de bus op weg naar een pretpark, raakte Evert er als kind stellig van overtuigd dat kou onlosmakelijk verbonden was met lijden. Sinds dit tragische voorval werd Evert geplaagd door nachtmerries, waarin hij in een t-shirt en op blote voeten verdwaald was op ijsvlaktes. Hij maakte er een gewoonte van om kou te mijden. Zo at hij geen ijsjes en droeg hij altijd warme sokken, thermo-ondergoed, wanten en een muts. Ook in de zomer. In het dorp waar Evert woonde, was hij al gauw een fenomeen, die jongen met al die kleren. Hij was daar nooit op uit geweest, in feite had hij niet zoveel met opvallen. Maar nu het zo was, legde hij zich erbij neer. Hij was een ernstig en pragmatisch kind. Enkele jaren later, op de middelbare school, werd Evert verliefd op een meisje in een wollen trui. Het meisje Josephine. En omdat het meisje Josephine geïntrigeerd was door zijn ernst, liet ze toe dat hij haar zoende. En al gauw hadden ze vaste verkering. Na een week gaf ze hem een sneeuwbol. Het was een grapje, maar Evert begreep het niet. Toen hun relatie na 2 weken het stadium had bereikt dat de wanden van Evert uitgingen, liep de verhouding met het meisje Josephine op de klippen. Ze bleek onverwarmbaar koude handen te hebben. Evert verloor zijn vertrouwen in de liefde en Josephine begreep het niet. Dit was het moment waarop Evert besloot het zijn doel in het leven te maken, kou en het leed dat dit fenomeen veroorzaakt van de aardbodem weg te vagen. 'S Avonds, bij de verwarming, staarde hij in zijn sneeuwbol en broedde hij zijn ideeën voor een kouloze wereld verder uit. Met dit doel voor ogen richtte hij in zijn studentenjaren met een groepje gelijkgestemden de Bond tegen kou op. Misschien was het de tijdsgeest, misschien was het Evert's charisma en bevlogenheid. Maar al gauw werd de Bond tegen kou de snelst groeiende politieke beweging die de wereld in haar geschiedenis had gekend. De mensen pikten het niet langer, kwamen in beweging. Eindelijk hadden hun koude voeten en tintelende oren een stem gekregen, werd de schuldige benoemd en aangepakt. Wisten ze zich begrepen en gesteund in hun roep om meer warmte in de wereld. Als Evert sliep, droomde hij van een sneeuwbol, waarin hij, te midden van een hele zwerm rondzwevende minuscule wandjes, heen en weer werd geschud door een ijsbeer. Evert beloofde gratis mutsen en verwarming voor alle mensen. Er zou alleen nog warm water uit de kraan komen. Fris zou worden afgeschaft. Koelkasten, vriezers en airconditioning verboden. Zeeën werden allemaal opgewarmd tot lichaamstemperatuur. Met een overweldigende meerderheid van stemmen behaalde Evert de ene politieke overwinning naar de andere. Het duurde niet lang of hij was minister-president van de 8 grootste landen en had zo een ongekende macht en mandaat en een rijk waar de zon nooit onder ging. De overgebleven landen schaarden zich stuk voor stuk achter Evert en het duurde niet lang of hij mocht zich wereldheerser noemen. Op steeds meer plaatsen trilde de lucht. Ja, er vielen slachtoffers. En ja, er moesten moeilijke beslissingen worden gemaakt. En nee, warmte was niet voor iedereen weggelegd. Want zoals dat bij ieder succesverhaal het geval is, waren er tegenstanders aan wie zijn goede bedoelingen niet leken besteed. Mutsweigeraars en koppig, koudbloedig volk kwam in geheime kelders bijeen en smeden plannen voor verkoeling. Praten over winter. Smokkelde ijs en sneeuw de grens over. Verspreide informatiefolders waarin stond beschreven hoe je met huis, tuin en keukenmiddelen zelf een ventilator kon bouwen. Deze groep werd hard aangepakt. Verbannen naar de Noord- of Zuidpool zonder thermo-ondergoed en muts. De aanhangers van de Bond lieten in de krant zetten dat de wereld op den duur ten goede zou komen. Op relatief kleine gedeeltes van de Noord- en Zuidpool na was al het ijs op de wereld na 1 jaar wereldheerschappij weggesmolten. Over deze resten pool liet de wereldheerser een koepel zetten. Er gingen boten met toeristen langs om naar de tegenstanders te kijken die dicht tegen elkaar aan ronddobberden op de laatste ijsschotsen. In het tweede jaar van zijn wereldheerschappij zag Evert in de sneeuwbol van zijn droom het meisje Josephine. Ze kwam tevoorschijn gekropen uit een der wandjes en ze had geen handen meer, die waren weggesmolten. Ze bleef maar wolkjes ademen, terwijl de temperatuur in de droomsneeuwbol toch behagelijk was. De temperatuur is behagelijk, zei Evert. Josephine antwoordde wolkjes. Evert begreep het niet en werd wakker. Evert zat op zijn troon, staarde naar de trillende lucht in de verte en dronk warme chocomelk. Vroeg zich af hoe hij, nu alle ijs op aarde gesmolten leek te zijn, de kilte uit zijn botten moest verdrijven.
Je hoorde Maaike Haneveld. Ze heeft een geweldig boekje geschreven met korte, absurde verhalen.
Ja, Het hoeft niet kapot heet het en is uitgebracht door de Leidse uitgeverij De Muze.
Het zit erop. Verspreid de audio vooral via sociale media. Daar worden wij heel blij van.
En embedden, dat kan ook.
Dank gaat uit naar alle mensen die hebben meegewerkt aan de Eerste Makers Radio. Ik noem nog even de muzikanten die je tussen de verhalen hoorde. Incredible Stacks, Cannibal Johnsons, Vivienne Arts. En we gaan eruit met Birth of Joy. I ask you. Your names and numbers, safety and judgment.